Ik wil vanochtend met je spreken over Genesis, hoofdstuk 2, vers 18. Ik weet niet of die al op de PowerPoint kan vanochtend. En ik wil jullie vertellen van mijn vriend Roy. Roy Thomas. Ja, de tekst is: in de Heere God zei, het is niet goed dat een mens alleen is. Ik realiseer mij dat ook hier, en misschien wel als je thuis kijkt, mensen zijn die wel alleen zijn. Dit is geen veroordeling naar jou toe. We willen ook naast je staan. Ook als gemeente, de Heere geeft de eenzamen een huisgezin om in te wonen. We realiseren ons dat we willen graag met je zijn. Je bent niet alleen. Ik zal hem een hulp maken. Een ezer staat er in het Hebreeuws als tegenover hem. Kenekdo staat er in het Hebreeuws. En ik zal daar vanochtend iets over zeggen. Misschien kunnen we daar iets van opsteken voor ons eigen leven. Maar ik wil jullie vertellen van mijn vriend Roy. Roy Thomas, die komt uit India, is mijn vriend, die heb ik leren kennen toen we samen studeerden bij Tyndale Theological Seminary. En Roy, ik was daar studentendecaan, dus ik was verantwoordelijk voor het studentenleven op de campus en de verblijfsvergunningen. En als er conflicten waren, dan werd ik erbij geroepen, zeg maar, om ze te helpen op te lossen. Want we stonden allemaal heel erg onder druk. Maar Roy, die komt uit India, uit het zuidelijkste puntje van India, Tiruvananthapuram. Zo zeg je dat in het Malayalam, wat ze daar spreken. Ik geloof dat Atten Wil Koper daar geweest zijn, nog recent in dat gebied. En Roy, die kwam studeren bij Tyndale in 2010, denk ik dat het was. En hij schreef mij, hij zei: Stef, ik ben nog nooit buiten India geweest. Alsjeblieft, ik ben zo nerveus, wil je voor mij bidden? Ik zei: natuurlijk, Roy. En ik was als studentendecaan, moest ik hem ook ophalen van het vliegveld, dus ik had iemand meegenomen naar het vliegveld op de dag dat hij aankwam, en die kwam uit Pakistan. Ik denk, lijkt me een goed idee, iemand uit India, uit Pakistan. Zeg maar, jullie kennen het conflict daar, maar ik denk, in Christus is het voorbij, zijn we één, broeders in de Heer. Dus ik had hem meegenomen, ging naar het vliegveld en ik noemde Roy op een bepaald moment de bom. Zeg maar, een paar maanden later. Want iedere keer als hij op het vliegveld kwam, was er zeg maar een security incident, was er een veiligheidsincident. En ook toen ik hem voor het eerst ging ophalen, stonden we een paar uur te wachten en de gate werd gesloten. Want uitgerekend op zijn vlucht, terwijl hij zo nerveus was, was een verdachte koffer. Er zat misschien wel een bom in. En op een gegeven moment ging Roy, die had heimwee naar huis na een paar maanden. En toen ging hij studeren op het vliegveld. Dat deden wel meer studenten bij Tinder, want het vliegveld was vlakbij. Gingen ze op het vliegveld gingen ze studeren om eventjes die internationale atmosfeer daarop te snuiven en aan thuis te denken. En hij ging ook op een gegeven moment studeren op het vliegveld. En toen hij daar was, toen was er weer opnieuw een security incident. De gate moest dicht. En toen kwam hij terug en toen vertelde hij dat hij zegt: nou, we noemen jou de bom. Dus eigenlijk zeg maar, de bijnaam die hij sindsdien heeft is de bom. Dus als ik contact met hem heb, dan zeg ik: hey bom, how are you doing? Zo ongeveer. Roy die kwam door de gate toen ik hem ophaalde voor het eerst. En hij sprong in mijn armen alsof we al jaren bevriend met elkaar waren. Dus ik nam hem mee terug naar het seminarie. En je komt dan zeg maar, op woensdag of donderdag kom je aan. En op maandag begint het Grieks. 8 weken Grieks. 8 weken stampen, woorden. Logos, logo, logo, logon, logoi, logon, logois, logoes. Zo, dat is dan 1 mannelijk rijtje. En zo heb je veel meer rijtjes. En het gaat heel hard en het is heel heftig. En na een paar weken ben je echt wel even helemaal gaar. Zeg maar, van al die woorden die je uit je hoofd moet leren. En Roy ook. En ik weet nog, we zaten aan de lunch of het ontbijt, weet ik niet meer. En Roy, die zat tegenover mij. Dikke tranen rolden over zijn wangen. Buiten India, in een vreemde omgeving, een vreemde cultuur en dan keihard studeren. 8 weken in de zomer, dag in dag uit studeerden we Grieks. Ja, je krijgt er wel wat voor terug, het is de moeite waard. Maar toen raakten we met elkaar wat dieper in gesprek. En toen zei ik tegen hem, ik zei: Roy, God houdt van India. En ik ook, ik ben daar geweest. Misschien zijn sommige van jullie er ook wel eens geweest, maar God houdt van India. En dat raakte hem dat ik dat zei. Toen zei hij, nou, hij zei: Stef, na mijn studie, over 3 jaar, dus 3 jaar studeren, dan ga ik trouwen. En kom je dan naar mijn bruiloft? Ik zei: ja, Roy, ik kom. Hij zei: ik ga trouwen met Zinu. Misschien kun je haar ontmoeten op de Skype eventjes, dan kun je haar vast ontmoeten. En dan trouw ik zodra ik ben afgestudeerd, dan kom je. Nou, dat is goed, zei ik, dat gaan we doen. Dus ik, op een gegeven moment in zijn kamer geroepen, keek ik op Skype even om contact te maken met Gino. Prachtige, lieve Indiase jonge vrouw, prachtig zag ze eruit met een sari aan. Je kent die Indiërs, die zien er altijd zo mooi uit. Die mooie donkere ogen. Ze zei, hallo Gino, ik ben Stef. Ja. Ik zeg tegen Roy later, ik zeg, man, ik zeg 3 jaar zonder je meisje. Gaat dat wel werken? Ik dacht bij mezelf, dat 3 jaar volhouden misschien tegen de tijd dat je klaar bent, dat de relatie uit is. Nee, zegt hij, het is zo afgesproken met de familie. Het is allemaal prima, nadat ik klaar ben gaan we trouwen. Een jaar later kwam ik terug van vakantie. Komt hij op mij af. Hij zegt, ja Stef, hij zegt het is uit. Het is toch uitgegaan. Ik zeg, wat naar zeg. Ja, zegt hij. Maar zegt hij, als ik straks klaar ben met mijn studie, kom je dan naar mijn bruiloft. Zodra ik ben afgestudeerd ga ik trouwen. Kom je dan naar mijn bruiloft? Ik zeg tegen Roy, ik zeg, ja, ik kom zeker. Ik zeg, maar dan moet je eerst een vrouw vinden. Dat is toch wel fijn, hè, als je een vrouw hebt om mee te trouwen. Nou, Roy zegt tegen mij, nee, maak je niet druk. Mijn vader vindt wel een andere vrouw voor mij. Ik geloofde mijn eigen oren niet. Bij ons gaat dat iets anders. Hij zegt, en ik zal haar binnenkort aan je introduceren. We zijn al op zoek en de hele familie is erbij betrokken. Eerst moeten de broers het met elkaar eens zijn dat zij het moet worden. En dan moeten de vaders het met elkaar eens zijn. En dan moet het geregeld worden en dan ontmoeten de jongen en het meisje ontmoeten elkaar. Goedemorgen zeg. Jullie kijken mij aan, gelukkig is het bij mij zo niet gegaan. Ik zie jullie al denken. Toch? Waar of waar? Hoe dan ook, ik heb haar ontmoet op Skype. Prachtig, weer Indiaas meisje, ander meisje, zag er weer anders uit. Dokter in de biologie, slim meisje. En hij zegt, ja, daarna, na mijn studie gaat het gebeuren. Maar fijn, een jaar later. Echt waar, hè? Ja, Stef, ik kwam weer vakantie terug, het is uit, het is toch niet gelukt. Haar vader ging niet akkoord met de bruiloft. We waren het allemaal met elkaar eens, mijn vader was het ermee eens, maar zij is het enigste christenmeisje in een Hindoestaans gezin. En de vader gaat niet akkoord, dus de deal is off. Maar zegt hij er gelijk achteraan, maar Stef, als ik straks klaar ben met studeren, kom je dan naar mijn bruiloft? Ik zeg, ja natuurlijk Roy, kom ik naar je bruiloft. Ik zeg, maar dan moet je wel eerst een vrouw vinden. En hij keek mij aan met van die prachtige Indiaanse ogen, schitterende big smile. Hij had sowieso altijd een big smile. Hij zei, nee, maak je maar niet druk, mijn vader vindt wel een andere vrouw voor me. Echt gebeurd, hè? Ja hoor, een paar maanden later. Hij zegt, ik zal je aan haar voorstellen. We hebben een meisje gevonden, ze woont in Amerika. En we zijn het allemaal met elkaar eens. Zij moet het worden, Raji. Hij zegt, ik heb haar nog niet ontmoet. Hij zegt, maar mijn broers zijn het ermee eens. Mijn vader is het ermee eens. Mijn moeder is het ermee eens. En dit gaat hem worden. Misschien kun je haar ontmoeten. Ik zeg, nou, dat is goed. Dus ik heb haar even ontmoet weer via Skype in zijn kamer. Skype aan, laptop aan. Hallo Raji, ik ben Stef. Ook weer prachtige Indiase vrouw, mooi donker haar, mooie donkere ogen. En dit moet hem zijn. Nou, toen was Roy klaar. Ik was iets eerder klaar met zijn studie dan hij. Op een gegeven moment, een jaar later was hij klaar. Of 2 jaar later was hij klaar met zijn studie. Ze zegt, ja Stef, hij zegt, ik ga trouwen. Hij zegt, kom je dan naar mijn bruiloft? Ja, zeker. Dus ik heb een ticket geboekt op internet naar Thiruvananthapuram. Ik denk, nou, ik sluit maar wel een annuleringsverzekering af. En een paar weken voor de bruiloft zei hij, kan je misschien voor mij een koffer meenemen? Je in zo'n studie krijg je een hele koffer vol met boeken en je hebt al die andere spullen die je vergaart. Kun jij niet een koffer voor mij meenemen? Want je hoeft toch niet zoveel mee te nemen als je maar een paar dagen in India komt. Ik zeg, dat is goed. Dus ik reed naar Amstelveen en we zaten op de bank. Ik zie hem nog voor me zitten, prachtig weer buiten. Hij zegt tegen mij, Stef, hij zegt, over 2 weken ga ik haar ontmoeten. Voor het eerst. En dan 2 weken daarna is de bruiloft, dan trekken we 2 weken met elkaar op en dan gaan we trouwen. Hij zegt, ik zie er helemaal naar uit, big smiles, glimmende ogen, ik geloofde mijn eigen oren niet. Maar zo gezegd, zo gedaan, ik in het vliegtuig, 2014, 10 jaar geleden, ik weet het nog. En zij kwam overgevlogen uit Amerika, ze heeft 2 weken met Roy opgetrokken. En ik ben daarna naar naartoe gevlogen, we hebben de eerste verloving gehad, op donderdag was de verloving. Er waren geloof ik 1100 mensen. Ja, want dit is een wijkcultuur, dus iedereen komt. Dus ook de buren van je vrienden komen mee. Ja, dus het was een drukte van je welste. En ik was de enige blanke Nederlander tussen al die 1100 mensen. Dus ik leek wel een kermisattractie. Alle foto's waren driehoekscomposities, want ze zijn allemaal wat korter dan wij. En op een gegeven moment moest ik naar het toilet ergens in de tuin. En ik doe de deur van die toilet open en ik zag daar allemaal van die Indiaanse jongens lekker zo achterover zitten. Zeg maar, zonder schot ertussen. Ik denk, nou nee, laat maar. Ik hou er wel een paar uurtjes op, zeg maar. Ja, maar wat een bruiloft was het. En wat een stijl was het. Een perfect match. Een perfecte eenheid tussen twee mensen. Wat vind je ervan? Heftig? Zie, wij doen dat anders. Wij denken dat hoe wij het doen normaal is. Bij ons gaat het natuurlijk gelijk, zeg maar, plat op de bek, zeg maar, zoals we dat in Amsterdam zeggen. Sorry voor mijn taalgebruik. We gaan gelijk heel gauw met elkaar de koffer in, toch? Maar daar gaat het anders. Wij denken dat wij het goed doen en ik heb met Roy gesprekken over gevoerd en... En Roy die zegt, ja maar hoe jullie dat met elkaar doen in het Westen, dat is toch voor ons, is dat ondenkbaar. Dat je zo met elkaar al gelijk, hartstikke idee, alsof je al voor elkaar bent bestemd, de liefde gaat bedrijven. Zie. De Bijbel opent met ons te vertellen dat het gezin de hoeksteen is van de maatschappij. Gelijk de eerste hoofdstukken begint God erover hoe hij alles heeft gemaakt. Ik geloof dat als je in een goddelijk gezin stapt, dan merk je het. Dan merk je het gelijk. En een goddelijk gezin begint met een goddelijk huwelijk tussen twee mensen. Dus ik geloof, als er iets is dat wij als discipelen van Jezus kunnen doen. Als wij iets is, als wij God echt serieus willen nemen. En dan weet ik, als je gescheiden bent, of als je alleen bent, of je hebt meerdere relaties gehad. Dan zeg ik daar helemaal niks over. Dat is niet aan mij om over te oordelen. Maar ik geloof als we de Bijbel openen, als er iets is, als we de Bijbel openen, wat wij kunnen doen. Om discipelen van Jezus te zijn en mee te bouwen met God aan een goddelijke samenleving. Een goddelijke wereld. Dan is het door aan ons huwelijk te werken. Zie, Roy kreeg zijn Raji, zijn vrouw, zeg maar met toestemming van zijn vader. Ik heb ook een vrouw gekregen met toestemming van mijn hemelse vader. Die het geregeld heeft, mijn Agnes, mijn lieve Agnes. We waren een paar weken geleden 33 jaar getrouwd. Halleluja, wat een vrouwen, jongen. Ja. Ja. En dan zeggen, ja, maar jullie hebben het goed. Dat is niet waar. Ik ben een voorganger. Nee, heeft er niks mee te maken. Maar Agnes is al heel lang ziek, heb ik jullie van verteld. Wij hebben... Van de week nog weer met elkaar zitten praten en moeite en worsteling. En ik worstel met God, waarom geneest u haar toch niet? Ik dacht van de week, hebt u ons in de steek gelaten? Bent u eigenlijk nog wel geïnteresseerd in ons? Heb ik wel gedacht, ik gun Agnes zoveel meer en zoveel beter. Het is best wel een druk op ons huwelijk. Maar toch geloof ik dat als wij goddelijke gezinnen hebben, dat we een goddelijke samenleving krijgen. Als we goddelijke gezinnen hebben en goddelijke huwelijken hebben, dat de bokkenpoot zijn poot er nooit en te nimmer tussen zal kunnen krijgen, de boze. We zouden als christenen misschien wel de beste huwelijken moeten hebben van iedereen en misschien ook wel de beste seks. Amen. Ik hoopte al dat iemand dat zou zeggen. Ik denk, het wordt of heel stil. Ja, ik weet nog de eerste keer dat ik over seks het woord noemde, dat iemand in de gemeente jaren geleden achterover schoot, helemaal rood aanliep, vergat te ademen. Maar het zou eigenlijk zo moeten zijn, want God is de bedenker ervan. Amen. Ja, God is de bedenker ervan. En Spreuken 5 heeft het erover. Laat haar boezem je te alle tijden vreugde dronken maken. Ja, amen. Wie was dat? Ja. Een goede vrije partij is een gift van God. Goedemorgen. Toen je hier naartoe kwam, had je niet gedacht dat ik dat nog eens zo zou zeggen. Het is een gift van God. En uw bron zei? Gezegend. Je kent het toch je Bijbel goed of niet? Neem je vrouw, heb ik laatst nog op een mannenweekend gezegd, voordat we naar huis gingen. Ja, oeh, wel heftig hoor om dit te zeggen, maar ja, het is toch wel een beetje zo, toch? Iets anders is ook waar. Hoeveel van ons komen uit gebroken gezinnen? We hebben een erfenis meegenomen. Kom je uit een gezin waar problemen zijn? Kom je misschien wel in het leven telkens jezelf tegen, of misschien wel de erfenis tegen die op je drukt, die je meesleept, doordat je uit een gebroken gezin komt? Waren misschien je ouders gescheiden? Heb je schade opgelopen? Ben je zelf gescheiden? Ben je bezeerd? En ik weet dat sommigen van ons dat zijn. Ik geloof dat Gods genade, we hebben er vanochtend over gezongen, groot genoeg is en krachtig genoeg is om je weer op te tillen, je te helen en je weer verder te brengen in het leven waarin je op weg bent. In relaties, heb ik wel eens gezegd, is hoe Gods schepping in elkaar zit. Vorige keer dat ik hierover gesproken heb. God zelf bestaat in volmaakte relatie. Vader, Zoon en Heilige Geest. Alles wat God gemaakt heeft bestaat in relatie. De zon, de maan, de sterren, de aarde staan in relatie tot elkaar met kosmische krachten. Wij zelf komen voort uit de meest intieme relatie die twee mensen, een man en een vrouw, met elkaar kunnen hebben. En we zijn bestemd voor relatie, zegt God. Het is niet goed dat je alleen bent. De neurowetenschappers vertellen ons vandaag dat de eerste levensbehoefte van een baby niet is eten en drinken, maar is het vermogen om begrepen te worden door de andere partij. Het vermogen om te kunnen communiceren en door de andere partij begrepen te worden. Ons brein, zeggen de neurowetenschappers, is sociaal. Ons brein is sociaal. Wij slaan het meeste op wat we met andere mensen meemaken. Vorige keer heb ik je dat gevraagd. Als je naar je leven kijkt, wat zijn dan de mooiste dingen die je in je leven hebt meegemaakt? Als je naar je leven terugkijkt, tot nog toe. Waarschijnlijk is het dat je zult zeggen dat en dat en dat, en heeft het te maken met iemand anders die in jouw leven kwam. Je vrouw, God, je bekering, je doop. Iets anders. En als ik je zou vragen vanochtend opnieuw, wat is het meest pijnlijke dat je in je leven hebt meegemaakt? Wat staat je het meeste bij, wat zo het meeste zeer doet? Altijd als ik die vraag stel in een gemeente, laatst ook weer op het mannenweekend, heeft het altijd te maken met iets dat wij meemaken met iemand anders. Iets wat iemand ons heeft aangedaan. Of het verlies van iemand, misschien je echtscheiding. De pijn daarover is zo diep, dat woekert nog in je door en je slaat het op. In je brein, omdat je brein sociaal is. Of voor mij was het verlies van mijn moeder toen ik nog maar 8 was. Mijn moeder is plotseling gestorven. Ik kwam thuis van school en mijn vader stond op het garagepad. En hij zegt, jongen, er is iets ergs gebeurd. Je moeder leeft niet meer. En ik weet nog hoe diep dat ging, die boodschap. En ik rende naar binnen ons huis in Heemstede. Ik ging op de bank zitten, verdwaasd, verbijsterd, huilen. Ik was helemaal overstuur. Je moeder is er niet meer. Mijn moeder was 38 toen ze stierf. En mijn broer kwam thuis en hij stond daar voor mij in de woonkamer. En mijn vader vertelde de boodschap aan mijn broer. En ik zag mijn broer letterlijk, lijfelijk schudden onder de slecht nieuwsboodschap. Ik heb dit nooit kunnen vertellen. Het heeft me zeker 40 jaar geduurd dat ik het kan vertellen, gewoon in het midden van de gemeente, zonder dat ik erbij begin te huilen, want het staat nog op mijn netvlies gebrand, de rouw die in ons gezin kwam. Zie, relaties zijn misschien wel het belangrijkste van ons leven. We slaan op wat we met andere mensen meemaken en het kan ons nog heel lang achtervolgen. De neurowetenschappers die zeggen dat als we samen zingen, dat er een stofje vrijkomt in ons brein, waardoor je degene die naast je zit of de mensen om je heen leuker vindt. Ik vind jullie allemaal leuk. Dat komt omdat we heel vaak zingen. En misschien om elkaar nog leuker te vinden, moeten we nog vaker zingen. Dat lijkt me wat, Risa. Je hebt de piano erbij en Johan en anderen. Ja, en tijdens de seks komt er ook een stofje, zegt de neurowetenschappers. Tijdens de seks komt er een stofje vrij, waardoor je gaat hechten aan die ander. En sommige mensen die allerlei losse relaties hebben, die hebben hechtingsproblemen, omdat ze niet meer weten in hun brein, neurologisch gezien, van wie ze nou echt zijn, aan wie ze nou echt gehecht zijn. En het gevolg is dat ze zich niet meer willen hechten aan een partner. Want zodra je met elkaar naar bed gaat en vrijt met elkaar, Wat God heeft bedacht, wat van God vandaan komt, uit de hemel komt, dan komt dat stofje vrij, waardoor je je hecht aan je partner. Daar gebeurt iets in die intimiteit tussen jou en je partner. Daarom waarschuwt de Bijbel, bewaar het nou voor dat huwelijk wat je hebt gesloten voor het aangezicht van God en de zegen van God die daar eerst op is uitgesproken en de betrokkenheid van God op je huwelijk, want het huwelijk werkt alleen als God er zelf in betrokken is. Hij heeft het bedacht. Daarom zegt de Bijbel, wacht nou. Genesis 2 vers 18. En de Heere God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken als tegenover hem. Alles was goed, maar dit was nog nodig, dat er een partner zou komen naast Adam. En ik wil ons vanochtend eigenlijk richten op de laatste twee woorden in het Hebreeuws en in het Nederlands zijn het er wat meer, het hangt er vanaf welke vertaling je leest, hierover. In het Hebreeuws staat er Ezer Kenegdo. En ik ga dat uitleggen. Dit laat iets zien over hoe God het huwelijk heeft ontworpen en bedacht. Allereerst staat er dat de vrouw een ezer is. Zoals de Heere God zelf in Exodus de ezer van Israël wordt genoemd. De hulp van Israël. God zelf is de ezer van Israël. Dus geen huis, tuin en keukenhulp. Geen dienstmeid. Je vrouw is geen dienstmeid en ook geen kokkin. Ik klink als een geëmancipeerde vrouw. Dat realiseer ik mij als ik dat zo zeg. In Spreuken 31 vers 10, de NBG-vertaling zegt de degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Heeft iemand die vertaling? Ja, je hebt haar gevonden. Ja, dat heb ik er wel eens bij gezet toen ik met Agnes ging. Ja. Maar dat staat er niet. Er staat Ezet Gayil, Ezet Isha en dan Gayil, een construct, dus de vrouw van power. Goedemorgen. Dus niet het enige recht van de vrouw is het aanrecht. Er is dan het kiesrecht bijgekomen. En ze kon alleen op mannen stemmen in die tijd. Er staat Ezet Gayil, de vrouw van deugd. Zoals mijn professor op het seminarium het zei. Of de vrouw van power. Het woord Gayil is prachtig om te bestuderen. Het heeft een diepte. Gayil is deugd, is power, is invloed. Niet, zeg maar, een huistuin, een keukenhulp. Een vrouw van invloed. Een vrouw die haar man groot maakt, zou je kunnen zeggen. Niet als zijn slaaf, maar als zijn bondgenoot. Als zijn, wat Maleachi 2 zegt, vers 14, 15, 16, zijn metgezelin. De vrouw van je verbond. De Eset, opnieuw, Beritega. De vrouw van je verbond. Je metgezelin. In Petrus heeft het over dat de vrouw brozer vaatwerk is. In 1 Petrus 3 vers 7, ja, kijk naar jou Bertha, maar dat heeft niks geen betekenis. Dat een vrouw van broze vaatwerk is, ik denk wel eens een vrouw lijkt tegenwoordig wel van Tupperware, joh. Alsof ze tegen een stootje kunnen, nee, zo is het niet. Hij zegt erbij, hij zegt omdat zij, en dan zegt hij, wees voorzichtig met je vrouw, ga goed met je vrouw, maar dan zegt hij, bewijs haar eer. Oeh. Dat is niet onderdrukkers, bewijs haar eer. Ook zij zijn mede-erfgenamen, de vrouwen van de genade van het leven. En dan zegt hij erachteraan, opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Ik heb hier vaak over nagedacht. Zou het kunnen zijn dat als ik niet goed met mijn lieve Agnes omga, dat mijn gebedsleven belemmerd wordt? Dat God gewoon even de deur dicht doet. Dat God zegt, nee, maar ik ga eerst nou maar eens zorgen voor jouw vrouw, voor je bij mij aankomt kloppen. Zou dat kunnen? Wat denk je? Het is goed om over na te denken straks in de connectgroepen. Zou het kunnen zijn dat je gebedsleven, ik zeg dit heel voorzichtig, geblokkeerd is omdat je niet goed met je vrouw omgaat? Wat heeft het trouwens voor zin überhaupt om te bidden als je je vrouw, zeg maar, uitscheldt? Als je verbaal agressief bent, best heftig. Als je je vrouw mishandelt, als je niet goed met je vrouw omgaat. Misschien dat God daar wel zegt, ga nou eerst goed met je vrouw om en kom dan bij mij. Zou dat kunnen? Hoe is dat heftig wat ik zeg? Ik wil je niet onder druk zetten. Denk alsjeblieft nou niet dat als je gebeden belemmerd worden, dat dat komt omdat je niet goed met je vrouw omgaat. Maar vecht het uit voor jezelf. En dan staat er, zij is gemaakt uit de rib van Adam. Uit zijn zij. De vrouw is gemaakt uit zijn zij, niet uit zijn voeten. Alsof de man de vrouw eronder heeft en ook niet uit zijn hoofd. Alsof de vrouw de man eronder heeft, maar uit zijn zij, naast elkaar. En in het Hebreeuws staat er ezer kenegdo. Dan staat er kenegdo. En dat komt van het Hebreeuwse woord tegenover hem of tegenover. Neged is tegenover. Dus ik heb even twee mensen nodig. Ja, André Roelie, als jullie je vrijwillig aanbieden, dan wijs ik jullie bij deze aan. Nee, dat hoeft niet, als jullie niet willen. Maar ik heb twee mensen nodig en een echtpaar, om dat even uit te beelden hoe het Hebreeuws dat weergeeft, hoe God het ontworpen, als jullie willen. Ja? Als je nou even een beetje klein beetje hier komt staan, dan kan iedereen het goed zien. Zie je het punt? En dan moet je even met jullie ruggen tegen elkaar aan gaan staan, als je wilt. Ja, dankjewel. André Roelie zijn lieve vrienden van ons. Welkom, André Roelie. Ja, we hebben dit niet afgesproken, maar het werkt wel. Zie, het punt is, heb je wel eens van Rambam gehoord, of niet? Moshe ben Maimon, de belangrijke Joodse rabbijn in de 12e eeuw, die zei nou, hij zei, de Torah die onthult, zeg maar, allerlei mooie geheimenissen. En hij zegt, een van die geheimenissen schreef hij in de 12e eeuw, hij heeft heel veel invloed gehad, Rambam, Maimonides. Hij zegt, ja, hij zegt, God schiep de man en de vrouw met hun ruggen tegen elkaar. Dat staat er niet, maar zo interpreteerde hij het. Dat is toch vanzelfsprekend, zei hij. Hij zegt, alleen iemand met onverstand kan dat niet begrijpen. Maar het is toch zo, zegt hij. Hij zegt, God schiep, zeg maar, de man en de vrouw met hun ruggen tegen elkaar. En hij zegt, toen besloot hij om de vrouw los te maken van de man en haar tegenover hem te zetten. Dus moet je maar eventjes, als je om wil draaien, Roelie, ja. Zo even tegenover. En toen dacht Adam natuurlijk, wauw, man, woe, man. He? Ja, nou zo erg, ja, dat is wel heel intiem, jongens. Moeten wij hier wel deel van zijn, ja? Ja. Maar dit is wat er staat in het Hebreeuws, facing. Amen? Amen, je mag weer gaan zitten. Ja, ik zie jullie al wat angstig kijken, welke kant gaat het op? Ja, even applausje voor André en Roelie. En dit is hoe God het bedoelde, facing, als tegenover hem. En dan heb ik drie dingen vanochtend die ik aan je mee zou willen geven. Wat kunnen we daar dan mee? Kunnen we daar überhaupt iets mee? Ja, ik geloof dat. Ik geloof dat daar verborgen wijsheid in zit, of wijsheid van God in zit, die God aan ons wil meegeven vanochtend. Waar we over na kunnen denken, ook in onze groep. En misschien wel voor jezelf ook waar je over na zou kunnen denken als je straks naar huis gaat en met elkaar koffie drinkt en nog eens even naar je huwelijk kijkt. Is dat wel een idee om te doen? Allereerst, facing. Je ziet de ander. En dan vergeet je jezelf. Wat Adam zei. Wow. Man. Wat een feest, joh. Je vergeet jezelf. Misschien dat hij ook om de gebruiksaanwijzing heeft gevraagd. Dat heeft even geduurd misschien. Je gaat helemaal in die ander op. Gods bedoeling was dat je op die ander gericht bent. Dat je alles voor die ander over hebt. Dat je jezelf weggeeft voor het geluk, de glorie en de zegen van de ander. Niet dat je die ander neemt, niet dat je die ander gebruikt voor je eigen behoeften, voor je eigen glorie, voor je eigen succes. Maar dat je jezelf geeft. Ik geloof ook dat het met de seks zo is. Als je in de huwelijksnacht tot elkaar komt, voor het eerst. Dat je jezelf weggeeft aan die ander. En waarom geef je jezelf weg? En neem je die ander niet? Omdat je die ander helemaal kunt vertrouwen. Die ander heeft jouw respect, die ander heeft jouw vertrouwen. En als je met elkaar dan seks beleeft, dan geef je jezelf weg. Je neemt die ander niet. En eigenlijk is dat precies hoe God het heeft bedoeld. Dat je zo met elkaar door het leven gaat, dat je jezelf geeft voor de glorie en het succes van die ander. Paulus schrijft erover in Efeze 5. Daar zegt hij, laat de vrouwen ontzag hebben voor hun man. En dan zeggen alle mannen, glorie, amen. Dat is helemaal waar, maar dan vervolgens gaat hij verder en dan zegt hij, maar laat een man dan zijn vrouw lief hebben zoals Christus zijn bruid lief heeft. Met andere woorden, laat hij zichzelf helemaal geven, desnoods tot in de gruwelijke kruisdood, om zijn bruid, zeg maar, tot glorie te brengen, zonder vlek en zonder rimpel. Dus je neemt die ander niet, maar je geeft jezelf. En je dicteert die ander niet, maar je dient die ander. En je helpt die ander tot volledige bloei te komen. Ik weet nog, toen Agnes en ik verkering met elkaar hadden, dat ik dit pakte. En dat ik dacht, ja, eigenlijk is hoe ik met Agnes omga, is deel van mijn aanbidding van God. Want dit is hoe God het heeft bedacht. Dit is hoe het zou moeten zijn. En het punt is dan, als je het allebei doet, op die ander gericht bent, dan kan het nooit misgaan. Dan kom je nooit tekort. Dan zul je er nooit onder lijden. Of klink ik nu heel erg idealistisch? Het zou kunnen. Zodra er één begint te manipuleren, of te domineren, of te begint te intimideren, die ander begint te bedreigen, probeert die ander eronder te krijgen, dan weet je dat het misgaat. Ik zeg wel eens, je kunt beter luxe conflicten hebben. Agnes en ik hebben wel eens luxe conflicten. En we raken wel eens in de war, want we kunnen niet besluiten. Want wij willen allebei doen wat de ander wil. We zijn nu bezig om te verhuizen. Sommigen van jullie in de gemeente hebben ons geholpen. Ontzettend bedankt alvast voor alle hulp. En ons huis ziet er steeds mooier uit. En dan moeten wij beslissen, wat voor bankstel moeten we nou toch aanschaffen? Herkenbaar of niet? En dan denk je, nee, we doen het bankstel wat Agnes graag wilt hebben. En Agnes die zegt, nee, we doen het bankstel dat jij graag wilt hebben. We zeiden het gisteren of vanochtend nog tegen elkaar. Nee, we doen dat andere bankstel wat jij wilt. Zeg, nee, maar ik wil het bankstel wat jij wilt. Dan hebben we een luxe conflict. En als je dan allebei voorover buigt, dan ga je alsnog met de koppen tegen elkaar. Maar in ieder geval, zeker als je in het facing bent, zeg maar, waar ik een dekdo het over heb. Maar in ieder geval heb je een keer een bankstel. Als je altijd wilt doen wat die ander wil, nooit je eigen zin doordrijft. Dan komt het altijd goed. Misschien dat je niet kunt besluiten, maar dat is beter. Bij ons is het zo, wij hebben afgesproken, Agnes die krijgt er gelijk en ik krijg mijn zin. Het komt altijd goed. En nadat ik mijn zin heb gekregen, heb ik alsnog, haal ik me gelijk ook. Nee, een grapje. Ja. Moet je nou eigenlijk altijd je gelijk überhaupt hebben? Wat denk je? Als je het hebt, dan hoef je het ook niet te halen. Je weet toch dat je het hebt? Nee. Ik weet nog dat wij verkering hadden hier in Fase. 1990, we hadden net, 1989, we hadden net verkering. Agnes woonde op het Marktplein in Fase, hier boven de bloemist, Maarten. En we hadden een keer een oneenigheid. En ik kom uit een gezin waar ik heb geleerd aan tafel om mijn standpunten goed te verdedigen. Ze te bedenken en ze goed op te bouwen en ze te verdedigen. En dat ging er soms bij ons wel eens stevig aan toe, want mijn ouders keken mij soms dan aan en dan zeiden ze, ja maar Joch, waar baseer je dat nou op? Denk nou na Joch, zei mijn vader altijd. Ja maar dat doe ik. Nee, maar dat je dit zegt, is het bewijs dat je niet hebt nagedacht, zo ongeveer. En dan moest ik mijn standpunten goed verdedigen en ik was dus verbaal heel sterk. En ik weet dat we hadden een keer oneenigheid, we hadden net verkering met elkaar. En ik had gelijk natuurlijk. Al dat volk zegt. Nee, dat gaat het even niet om. Maar ik ging net zo lang door tot ik me gelijk had gehaald en Agnes zweeg en Agnes in tranen was. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik had me gelijk gekregen, maar ik was Agnes kwijt. En ik schrok er zo van. Ze zegt tegen mij, ik weet het nog schat, weet je het nog? En jij weet het niet meer, ik wel. Het was een levensles voor mij. Ze zegt tegen mij, ik kan niet tegen jou op. En toen dacht ik, oh ja. Toen heb ik me bekeerd. Ik weet nog, ik heb vergeving gevraagd aan je. Je tranen hebben we gedroogd. En toen dacht ik, ik moet anders in het leven gaan staan. Ik hoef me gelijk niet te halen als ik het heb. En misschien heb ik het helemaal niet. En inmiddels, 33 jaar later, ben ik erachter gekomen dat Agnes meestal gelijk heeft. Toch, schat? Ja. We hebben het er straks nog over. Nou, ja. Maar ik dacht bij mezelf, wat heb je nou om je gelijk te hebben en die ander kwijt te zijn? En dan net zo lang door te gaan tot je allebei boos gaat slapen en elkaar kwijt bent. Hoeveel van ons, wat zal er straks op je grafsteen staan, ik had toch gelijk? Wij Nederlanders, wij kunnen er wat van. Je ment je en dre, staat er op ons paspoort. Ik zal handhaven. Toch? Dat is onze overleving geweest. Maar werkt het ook in onze relaties? Zullen de mensen je herinneren? Oh, dat was die man, die vrouw, die altijd net zo lang doorging tot hij ze gelijk kreeg. Dat was zo irritant. Die man, die vrouw met dat, die naargeestige gelijkgeest, zeg maar. De Bijbel zegt, wees aan elkaar onderdanig. In Efeze 5, vers 21. En dan zeg je, onderdanig. Onze voorganger in Haarlem, die preekte dat in mijn bruiloft met Agnes. Weet je, dat gaat 22 maart 1991. Ja, 33 jaar geleden. Hij preekte dat we elkaar onderdanig zouden zijn. En mijn tante van mij, die was eigenlijk zo boos, die wilde opstaan en zeggen, nou Agnes, ik zou er maar niet aan beginnen aan dat huwelijk, zeg maar. Maar Paulus die zegt dat. Die zegt, wees elkaar onderdanig. Als je allebei kan buigen naar elkaar, dan komt het altijd goed. Wees elkaar onderdanig. En het staat er echt in het Grieks, hupotasso. En dat is hoe God de dingen weer bij elkaar brengt. Want in Genesis 3 kwam de rebellie, de schepping in. De verzet tegen elkaar, het verzet tegen God. En het verzet tegen elkaar. Kwam er rebellie, kwam er misverstand, kwam er oorlog, kwam er ruzie. Er kwam vijandschap in de schepping. De vloek kwam in de schepping, Genesis 3. En God wil alles in Christus weer bij elkaar brengen. En het overroelende principe wat dat regeert, zeg maar, is dat je elkaar onderdanig bent. Het staat er echt in het Grieks. En dan zeg je, ja, maar dat was voor de cultuur van toen. Nee, dat was het principe van God, want de Heer Jezus was onderdanig aan de Vader. En de Vader eerde de Zoon en de Heilige Geest. Dit werkt binnen de Godheid en dus zou het ook tussen ons allemaal moeten kunnen werken. Het eerste principe hebben we gehad. Dus ik heb een paar vragen voor je om over na te denken straks en over mee te nemen naar je connectgroep. Heb je nog oog voor je partner? Facing, je ziet de ander. Heb je nog oog voor je partner? Weet je nog wat er in je partner omgaat? Weet je het? Ken je hem? Ken je haar? Ken je de behoefte van die ander? En ben je nog bezig, zoals in je eerste liefde, al die behoeften van die ander te vervullen? En te helpen tegemoet te komen? Geef je je nog weg voor het geluk van de ander? Of manipuleer je? Drijf je je zin door. Tweede, connecto. De ander heeft een perspectief op het leven dat jij niet hebt. Die kijkt vanuit de positie anders naar de dingen dan jij. Je vrouw kijkt anders, je man kijkt anders naar het leven, naar de realiteit, naar de dingen in het leven dan dat jij doet. Dus je hebt elkaar nodig. De bedoeling is om elkaar aan te vullen, niet aan te vallen, maar aan te vullen. En dat vraagt om heel veel gesprek en heel veel luisteren. We hadden vroeger vrienden die zeiden tegen ons, man, jullie zitten zoveel te praten op dat kamertje van jullie. Hebben jullie zoveel met elkaar te bespreken dan? Ja, want ik wil alles van Agnes weten en Agnes wil alles van mij weten. En Agnes zegt wel eens, ik heb steeds het idee dat ik jou nog niet helemaal ken. Nee, we willen elkaar steeds weer opnieuw herontdekken. We willen diep gaan, we hebben veel gesprek nodig. Want Agnes ziet dingen anders dan ik en ik zie dingen anders dan zij. En we hebben elkaar nodig om samen het complete perspectief te krijgen op de wereld. Zijn jullie nog met elkaar in gesprek? Misschien zeg je als man, nou, ik heb al 30 jaar niet met mijn vrouw gesproken, ik wil daar niet onderbreken. Ben je nog met elkaar in gesprek? Ben je nog open voor de zienswijze van die ander? Waarom niet? Komt dat misschien wel omdat die ander niet naar jou luistert? Luister je überhaupt nog wel naar elkaar? Staat je hart nog open? En als het tot gesprek komt, is het best heftig wat ik ga zeggen nu, ben je dan verbaal agressief? Ben je grof? Sla je die ander neer? Voel je je gehoord? Voelt die ander zich gehoord? Ik probeer in het leven, in ons huwelijk, met andere mensen mijn best te doen om mensen te horen. Ik voel mij niet altijd gehoord. Maar als ik anderen het gevoel kan geven dat ik geluisterd heb, dat ik ze gehoord heb, dat ik met ze heb kunnen invoelen, dat is power, dat is kracht. En tussen jullie is er vertrouwen. Is het vertrouwen beschadigd geraakt? Staat je huwelijk onder druk omdat het vertrouwen op is? Is er zoveel gebeurd dat het vertrouwen er niet meer is? Is het dan mogelijk om het vertrouwen weer terug te krijgen? Is het dan mogelijk om je best te doen om het vertrouwen van die ander weer te winnen? Of om je vertrouwen aan die ander weer te geven? Ik weet hoe diep dit kan gaan. Is het mogelijk? Is vergeving, Gods genade, waarover we begonnen zijn te zingen en het was niet afgesproken, zo krachtig dat het vertrouwen kan worden hersteld? Dat je weer verder met elkaar kunt. Dat de blokkades worden opgeheven. Dat je weer vooruit kunt springen in de volgende fase in jouw verbond met je partner. Ik geloof dat het kan. Ik geloof dat vergeving krachtig genoeg is om de blokkades te overwinnen. En dat verzoening mogelijk is als je het samen wilt met elkaar. Doordat je samen vergeeft en weer opnieuw begint. Als derde, en dan sluit ik af. Jij ziet facing achter die ander wat die ander niet ziet. Misschien het gevaar dat er aankomt. Jij ziet het gevaar op je partner aankomen. Dat je partner niet ziet achter zijn of haar rug. En dat is precies wat er misging bij Adam en Eva. Daar komt de slang in Genesis 3 bij Eva en verleidt haar om te eten van de verkeerde boom. En dan eet ze en ze geeft aan Adam. En dan komt de Heere God 's avonds in de avondkoelte. En dan verbergt de mens zich in de struiken voor de Heere God. En dan roept de Heere God de mens tevoorschijn. En dan komt de mens tevoorschijn. En dan zegt de mens: ik ben naakt. Wie heeft je te kennen gegeven dat je naakt bent? Heb je soms van de verkeerde boom gegeven? Ja, ik heb ervan gegeten. Maar dan zegt Adam niet: ik heb gegeten. Ik heb de schuld. Hij zegt: nou, weet u hoe het zit? De vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft van de boom gegeten, genomen. En toen heb ik ook gegeten. De vrouw die u mij gegeven heeft. Hij wijst direct naar de vrouw in plaats van dat hij zegt: ik heb gegeten, ik heb het verknald. Legt hij de schuld bij zijn vrouw neer. En dat is interessant wat daar gebeurt. Want wij geven de vrouw de schuld van wat er misging. Maar waar was Adam? Zie je, want Adam zag de slang aankomen. En Adam had de slang gelijk een rotschop kunnen geven. Of gelijk gewoon met dat mes erin zijn kop eraf kunnen hakken. Dat had ons een hoop ellende gescheeld. Toch? Ja, dat had ons een hoop ellende gescheeld. En dan was het afgelopen geweest, maar hij deed niks. Goddelijk leiderschap in je huwelijk. Als je als man het hoofd bent van je vrouw. En je vrouw is het nekkie. Je kan alsnog geen kant op. Nee, dat is niet waar. Maar als jij het hoofd bent van je vrouw, dan ben jij de eerste die verantwoordelijkheid neemt over wat er gebeurt, over wat er misgaat. Ik wil de eerste zijn die vergeving vraagt. Ik wil de eerste zijn die verantwoordelijkheid neemt. Ik wil de eerste zijn die het recht breidt. Ik wil de eerste zijn die de schuld op zich neemt. Ik geloof dat dat goddelijk leiderschap is. Dus ik wil ons mannen uitdagen, ook de jonge mannen uitdagen, om de eerste te zijn die verantwoordelijkheid neemt over je relatie met je meisje of over het huwelijk met je vrouw. De eerste te zijn, als je met elkaar aan het zoenen bent, je hebt verkering, die nee zegt. Tot hier. We hebben dat wel eens gehad. Daar stond ik ineens op. Weg was ik en Agnes dacht: wat doe je nou? Nee, we willen wachten tot het huwelijk voor Gods aangezicht is gesloten. De eerste te zijn als jonge man die onder de koude douche gaat staan. Ik heb het geloof ik echt gedaan. Toch, schat, weet je het nog of niet? Ja, halleluja. Lekker koud, man. het meisje te beschermen voor het verkeerde. Eerst het verbond met God te sluiten. En als man wil ik de eerste zijn die op de knieën gaat en vergeving vraagt. Wil ik de eerste zijn die excuses aanbiedt. En ik wil de schuld nemen en die niet bij mijn vrouw leggen. Of het zo werkt tussen ons, moet je maar aan Agnes vragen. Is dit wat of niet? Spreek ik idealisme vanochtend? Of geloof je dat dit de principes van Gods woord zijn? Ik geloof het, dat het zo is. En ik probeer het te leven. Ga je met mij op weg om dat ook te leven? Halleluja. Ik geloof dat we het allemaal kunnen door de kracht van de Heilige Geest. Vader, vanochtend willen we bidden voor onze huwelijken. Vader, we bidden voor onze relaties. Vader, we bidden, Heer, als we verkering hebben. En we bidden, Heer, als we getrouwd zijn. We bidden, Heer, als we, ook als we gescheiden zijn, in de misère zitten en pijn hebben. Of misschien wel dat we er overheen zijn en een nieuw huwelijk zijn gestapt, dat door uw genade iets nieuws is gekomen. Vader, we bidden, help ons om uw principes helemaal te leven en er helemaal voor te gaan. En ik bid, Vader, als we met elkaar hierover in gesprek gaan als gemeente, Heer, dat uw kracht daarbij zal zijn. Dat u ons zult bevestigen, dat u ons op onze benen zult zetten, dat wij mannen van God zullen zijn die ons bewaren voor het verkeerde. En dat wij als vrouwen, Heer, dat wij vrouwen zullen zijn die als een Eset Gayil zullen zijn. Als een vrouw van power, als een vrouw van deugd. En onze mannen tot glorie zullen brengen zoals wij mannen ons hele leven, zoals Christus zijn bruid heeft gekocht met zijn eigen leven. Dat ook wij mannen ons hele leven zullen geven voor de glorie en het welzijn en de bloei en de heerlijkheid van onze vrouw. Vader, help ons erbij.